Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Vaginaal Verhaal. Nee, grapje. Meijer en van Amersfoort, de podcast. Zo heet hij nog steeds. Vooralsnog. Ik ben Sarah.
Ik ben Alexander. En we gaan het hebben over het lam gods van de gebroeders van Eik.
Maar we gaan eerst wat drinken.
Zeker.
Prioriteiten. Hebben we hoog in het vaandel
staan. En we hebben het eindelijk weer een keer goed gedaan.
Ja, we hebben eindelijk iets uit het land van herkomst van de boys. We hebben een Valjeu. En wat is het voor biertje? Een trippel.
Nou.
9% alcohol. Wat een idee.
Zeg, let's go.
En ik heb even de homepage van de Valjeu abdij erbij gepakt. Want het is een abdijbier. Opgericht in 1216.
Mm-hmm.
Vind ik altijd echt heftig dat je denkt van... Hoe houdt dit biertje het al 800 jaar uit?
Alcohol.
Truth.
Truth.
Ik had ook gelezen dat de monniken in 2001 vertrokken zijn.
Oh.
Dus wie het nu maakt, weet ik niet. Ik denk dat de monniken van uitgestorven zijn in plaats van vertrokken trouwens.
Ja, precies. Dat de laatste gewoon...
Want monnik zijn is niet echt meer een vibe.
Ja, hier bij de trappist heb je nog wel echt monniken.
Ja. Maar trappistenbieren mogen ook alleen trappistenbieren zijn als ze door monniken gebrouwen.
Ja, dat klopt.
Maar... de Valjeu, spreek je het uit als Valjeu, ja toch?
Ja.
Is opgericht door Cisticiënse monniken. Zitten we dan ook in de goede tak van christenen? Denk ik niet, hè?
Dat weet ik niet zo goed.
Want deze zijn met vibes goud en allure.
Dit is...
Cisticiënsers zijn van de geïsoleerde plekken.
Oh, nee, dit is roomser dan de paus.
Dan de paus. Of zijn de sisters? Ja, Cisterciënsers zijn de geïsoleerde, weinig poespas monniken. Maar die wilden zich terugtrekken van de wereld. En het lijkt me vooropstaand dat het belangrijkste daarbij is een lekker biertje.
Ja.
Ja. En ze hebben natuurlijk 200 jaar of 800 jaar gehad om het
te fine-tunen.
Het is zeg maar de regio van... wat is dat? Luik.
De Ardennen.
Ja, de Ardennen. Vlaams-Limburg.
Ja.
Heet het Vlaams-Limburg? Zuid-Limburg? Limburg?
Limburg, ik denk ook.
Belgisch-Limburg.
Ja.
Dus dat is volgens mij de andere hoek van België dan waar je boys vandaan komen, of niet?
Ja, want deze komen uit... Dit werk hangt in... Oh, nee, uit...
Ze komen uit Luik.
Maaseik, Bisdom, Luik.
Nou, helemaal on the money.
Ja, zeker.
Zitten we hier.
Ik zal eens kijken hoe die provincies van België in elkaar steken. Ik ben daar niet zo... Ja, Luik is provincie Luik.
Ja, maar de provincie daarnaast is Limburg, volgens mij.
Ja, Limburg met als hoofdstad Hasselt. Maar is dat dan de Ardennen?
Ja, volgens mij ligt Spa in Limburg.
Ja, dat staat hier niet op.
Ik weet het ook niet zeker. Mijn topografische kennis van België is niet optimaal.
Ja, mijne ook niet. Maar omdat je hier zo Luxemburg, Aarlen, Henegouwen, Bergen, is de Ardennen een heel groot gebied?
Ja, de Ardennen loopt echt van net in België tot echt, zeg maar, deze hele hoek.
Ja, maar volgens mij zelfs dit. Want
ja, volgens mij is half België dan.
Ja, ongeveer. Want ik weet dat wij ooit in de Ardennen waren, toen zaten we dus in de provincie Namen hier.
Ja, want je hebt ook nog de Franse Ardennen, toch? Ja, en loopt tot in Frankrijk.
Ja, en in dit... Nou ja, deze piemel die hierin zit, daar heeft Frankrijk een kerncentrale staan.
Als ik Frankrijk was geweest, is dat ook wel precies waar ik mijn kerncentrale
ja, ergens
had. Maar je kunt de abdij bezoeken. Er zit ook een restaurant bij.
Oh.
Je kunt ook een tour doen, uiteraard, van de brouwerij. Want dat kan volgens mij bij iedere bierbrouwerij.
Ja, ik vind dat wel altijd leuk.
Kan ook bij
leuk.
Heineken.
Ja. Maar daar ben ik ook wel eens geweest. En ondanks dat het Heineken is de Heineken Experience wel leuk.
Ik wil wel een keer naar de Bavaria brouwerij. Is het in Lieshout?
Ja, dat klopt.
Voor de topografie, dat is in de buurt...
Ja, het is nog net Brabant. Ja.
Moet je niet tegen ze zeggen daar, hoor, dat het Limburg is.
Nee, maar wel richting Limburg.
Ik probeerde laatst mijn lief uit te leggen dat ik op Google Maps aan het kijken was op mijn werk. En toen dacht, zo, Helmond ligt echt bijna in Limburg. Nou, en voordat ik deze zin uitsprak, zei hij, je gaat niet zeggen dat het bijna Limburg is.
Ja, zeker wel.
Dat ik net het ging helemaal niet zeggen. Als... Maar er ligt niks voorbij Helmond nee, dat je in Limburg bent.
Er ligt eigenlijk toch niks voorbij Eindhoven dat je in Limburg bent.
Jawel, Helmond.
Ja, Deurne misschien
nog. Ja, Deurne ligt nog... Ja, maar er ligt echt tegen ligt... Helmond aan, ja. Voor mijn gevoel.
Nou,
op de leef.
Cheers.
Die proosten bij ons echt ja. Tragiek maximaal.
Terwijl dat het... Ja, het is glas.
Ik vind het wel een goed klassiek biertje.
Lekker.
Het is wel zo een dat als je er 3 drinkt...
Oh, dan kun je niet meer opstaan.
Dan moeten ze je naar huis tillen.
Dan gaat prima zolang je blijft zitten en praten. En als je dan denkt... Oeh,
ik ga even naar een
iets anders doen.
Van, oeh, kinder.
Maar hij is wel erg lekker. Zeker. Zeer schön. Het lam gods van de gebroeders van Eik. Ik ben met mijn lief vorige week in Gent geweest... En toen zijn we naar het Lam Gods geweest, waar ik ooit ook met de middelbare school geweest was. Die hangt in de Sint-Bavo-kathedraal.
Zijn ze hem nog steeds aan het restaureren?
Ja, nee, dat is klaar.
Oké, okay, maar ik ben een keer in Gent geweest en toen in een museum in Gent had je een soort van vissenkom
ja.
Dat je ze kon zien
klopt.
Restaureren.
Ja, maar nu hangt het dus weer...
Want daar is helemaal schoongemaakt, denk ik.
Ja. Ze hebben er echt heel veel werk aan gehad.
Maar moet je je voorstellen, zeg maar, als je gewoon in een huis woont en af en toe een kaars aandoet. Als je dan na 3 jaar de lijstjes van de muur haalt, zie je al bijna waar die gangen hebben.
Ja, nou, als je
moet dat... je voorstellen dat in een kerk, waar, ik weet niet wanneer die daarvoor voor het laatst naar beneden is geweest... Maar als je bedenkt hoeveel kaarsen er in de kerk aangestoken worden...
Ja, dat was echt één grote troep.
Dat ze dachten van, oh, was hij in kleur?
Ja.
Wist ik niet.
Ja, dat klopt. Dus, nee, maar hij hangt nu weer terug in dus de Sint-Bavo-kathedraal. Want ik heb hier een visitor guide. In deze glazen kooi, zeg maar.
Ja.
En... Ja, dat is de perfecte omstandigheid.
Ja, dan wordt hij beschermd.
Ja.
Want ik ben toen ook in die kerk geweest, volgens mij. En dan hadden ze zo, die er niet hingen. Daar hing dan zo'n soort van lijntekening
ja,
van
precies.
Wat erop staat.
Ja.
En dat er dan zo bij stond van die hier nu niet zijn, worden in dat en dat museum gerestaureerd.
Ja, ik ben dus in 2003 met de middelbare school geweest. En voor mijn gevoel hing het toen gewoon...
Aan de muur.
Aan de muur.
Ja, volgens mij ook.
Dus dit is wel nieuw. Als je daar naartoe gaat trouwens, je kan een VR-tour doen door de catacomben van de kerk. En dan krijg je zo'n HoloLens. Dat is zo'n
bril.
Zo'n bril waar je dan een stukje virtual reality voor je eigen gezicht zit.
Oh ja, dat je wel gewoon ook de echte wereld ja. Ziet. Maar dat er een laagje overheen zit.
Dan. Dat. En dan wordt dan verteld door een of andere man die in die kerk...
Geboren is,
werkte.
Geboren, getogen en gestorven.
Ik vond dat wel de moeite waard, omdat het ging diep in op bepaalde stukken van het werk. Maar ook op, natuurlijk op de geschiedenis, maar er zijn dingen in de oorlog mee gebeurd. En Napoleon ja. Heeft zich ermee bemoeid. En dat was heel leuk gemaakt.
Maar trouwens, absoluut de zijtak van dit.
Ja.
Wij hebben allebei dezelfde rare oogafwijking.
Ja, dat klopt.
Ik kan geen 3D zien bij 3D-films. Kun je wel VR zien?
Ja, dat kan
maar kun
wel.
Je ook 3D-films?
Daar word ik kotsmisselijk van.
Ja, ik zie hem gewoon. En... Zeg maar alsof als andere mensen het brilletje afdoen. Dat is wat ik met het brilletje opzie. Ja. Want terwijl je misselijk wordt.
Ja.
Maar dat heb je met VR niet.
Nee, want... nee, alleen... Nou, nog een zijsprong. We zijn vorige week gaan VR... Formule 1 racen.
Ja.
En dat was echt met zo'n VR-bril dat ja. Heel je zicht weg is. Ja, dat is echt niet te doen. Dan vond ik echt... Ja, mijn schoonvader werd echt misselijk van. Die is daarmee gestopt. En de rest heeft die bril afgezet. Omdat je wordt daar zo niet goed van.
Ja.
En ik vind het heel moeilijk om dan... Daar wel de diepte en zo in te schatten. Daar werkt voor mij niet. Maar dat werkt met een 3D-film voor mij ook niet.
Ja, want de rare oogafwijking. Ik ben ooit met skillers op mijn bek gegaan. Jij was tegen de muur aangefietst.
Nee, met een skiller. Nou, ik heb wel meerdere dingen gedaan. Tegen de muur aangelopen, maar ook met. Ik ben een keer met mijn fiets gewoon keihard op mijn bek gegaan, zeg maar, op mijn hoofd. En ik ben een keer op mijn buik op een skateboard gaan liggen, waardoor ik.
Laten we zeggen hoofd, dat we gewoon aantal, super slecht zijn in extreme sport.
Een aantal hoofddingen gehad.
Maar wij hebben dus allebei een oogafwijking waarbij de lensjes in je oogbal scheef staan. Waardoor je brillenglazen dat moeten recht trekken. En als ik mijn bril afdoe, heb ik binnen 30 seconden hoofdpijn.
Een prisma heet het.
Een prisma.
Oh, ik heb dan niet per se binnen 30 seconden hoofdpijn. Maar het is of ik zie alles dubbel, of ik moet zo focussen om het recht te krijgen dat ik, nou, na 10 minuten wel hoofdpijn heb, zeg maar.
Eigenlijk hadden we een keertje allebei moeten opzoeken hoeveel prisma we hebben. Want ik heb geen enkel. Jij bent de enige andere persoon die ik ken met een prisma.
Ja, ik, heel.
Dus ik weet ook niet of ik een dikke prisma heb.
Weet ik ook, ik geloof 7 of zo.
Ik ga dit thuis een keertje opzoeken. 140 prisma!
Best heftig. En het is ook een irritante afwijking. Want je had toen zo'n tijdje dat je op allerlei plekken van, oh, voor 10 euro een bril en bla bla. En toen ging ik een keer zo naar de DA er ook eerst bellen.
Ja, dat kunnen we niet.
Van, joh, ik wil een bril, maar ik vraag me af of dat kan. En toen had ik echt zo'n kutwijf aan de telefoon. Ja, we kunnen alles. En toen dacht ik, maar ik heb een prisma in mijn glazen. En nee, dat kunnen we niet.
Ik was een keertje naar zo'n gewone random opticien waar je dan ook zo de tweede en de derde bril cadeau
krijgt. Oh, ja, ja, ja.
En die konden zelf geen prisma meten. En toen moest ik naar een of andere toko via de huisarts. Zonder BIG-registratie, waar ik al intense vraagtekens bij had.
Ja.
Maar die mevrouw ging met een Lucky Luke poppetje zo voor mijn hoofd langs. En hield ze een hand voor één oog. Ze zei, nee, je hebt geen prisma meer. En ik van, dan toch, als ik mijn bril afdoe, zie ik dubbel en heb ik hoofdpijn. Ja. Dus, nee, en toen ben ik weer teruggegaan naar mijn originele opticien. En zei, dat slaat echt helemaal nergens op. Maar je bent niet de eerste waar we dit van horen.
Oh. Want ik moet zeggen dat ik gewoon naar Hans Anders ga. En daar kunnen ze het wel helemaal meten. En die, ja, die hebben ook die actie met eerste, tweede, derde, vierde, vijfde bril gratis.
Voor al je vrienden en je moeder.
Ja,
en je
dat oom. Snap ik nooit. Dan zeg je, dan mag je een cadeau doen en dit en dan. Dan denk ik, nee.
Dat ik jou bel en zeg, schat, ik heb nu toch een cadeau voor je verjaardag. Ik heb
een cadeau voor je. Zo'n hele grote
maar bril. Dit was, ik weet niet waar ik was. Ook bij zo'n keten.
Ja.
Maar die hadden ook tegen mijn ex gezegd dat hij aan allebei de ogen had hij dezelfde. En die gast heeft echt min 5 of zo. Of min 4,5. Ze zei, nee, dat kan niet verschillend zijn per oog. En zei ik al van, ik heb al vrij lang een bril. En ik heb vrij veel mensen met een bril. En ik heb nog nooit gehoord dat iemand aan allebei de ogen
dezelfde.
Exact dezelfde sterkte heeft.
Oké, en waar kwam deze meid, deze meid vandaan? Was dit een stagiaire?
Ik hoop het. Was maar het? Ik ben bang dat dit een persoon is die meerdere mensen een bril aanmeet. Bij.
Oké.
Gooi meteen iedereen onder bus. Het was de Pearl of de Specsavers. Dat kan ik je niet navertellen. Maar
ja. Ja, daar ben ik nooit geweest.
Ik heb altijd zoiets van, Ik kan maar één keer zien hoe ik mezelf doodrij. Dan zeker. Heb ik liever gewoon een paar honderd euro meer aan de bril uitgegeven. Dat hij het dan doet.
Ja, ik ging altijd naar een chique opticien. Mm-hmm. En toen werd ik student. En
ik heb gewoon mijn hele studententijd met één bril gedaan.
Ja, ik moest dan op een gegeven moment een nieuwe bril. En toen dacht ik, ik ga toch gewoon eens een keer kijken bij Hans Anders. En die hadden gewoon wel dezelfde apparatuur als bij de chique opticien.
Nou, gaan we een keer samen naar Hans voor de derde, de vierde, vijfde en de zesde bril gratis.
Ja, alleen wat dan wel is, dan zeggen ze voor, weet ik veel, voor, dat je dan voor 35 euro zes brillen hebt, zeg maar.
Maar de glazen kosten wel 400 euro per
dat, bril. En ik heb een Ray-Ban zonnebril daar gekocht. En daar moest je ook gewoon 300 euro voor het montuur betalen en zo. En dus het werkt als je een bril uit hun collectie neemt zonder ontspiegelde glazen. En,
oh, ik heb altijd iets voor die glazen zijn al zo duur. Doe maar extra dun geslepen, ontspiegeld, UV-filter,
juist.
Computerfilter. Doe maar
en die prisma, dan moet speciaal.
Die laatste 6 tientjes boeien me dan ook
nee, meer. Maar die prisma moet er speciaal ingeslepen worden. En die zit nooit bij dit, je krijgt alles gratis pakket.
Nee, dus eigenlijk kan je net goed naar de chique opticien gaan.
Ja en nee, want je krijgt dus wel je montuur gratis en alle basis shit krijg je dan wel gratis. Behalve als je een Ray-Ban bril kiest, want die hebben eigen glazen.
Oké. Want mijn bril, we gaan echt heel lang door. Of, ja. Dit is nu de brillenpodcast.
Ja.
Ik heb zo'n montuur waar de glazen zeg maar met een schroefje in het montuur gehouden worden.
Ja.
En dat schroefje is lam. En die is er al meerdere keren uitgevallen. En ik ben hem dus een keer, toen ik om 6:00 mijn huis wilde verlaten om te gaan werken. Toen viel hij eruit. Ja. En toen moest ik dus zonder bril op in het half donker. Echt het kleinste kutschroefje known to man te gaan zoeken. Ja. En toen dacht ik, dit ga ik niet vinden.
Nee.
En toen dacht ik, ik hoop dat ik zonder bril op zolder mijn oude bril kan vinden. En toen ben ik de hele ochtend duizelig geweest, omdat je dan andere glazen op je
hoofd hebt. Ja, dan lijkt het alsof je heel de dag trap aan het lopen bent.
Want wat is jouw gewone min sterkte?
Ja, ik heb plus.
Oh.
Plus 1.5 of zo.
Oké, ik heb min 2.5, denk ik. Dus nog buiten alle andere afwijking zie ik ook gewoon niet zoveel.
Oh ja, nee, ik heb al heel mijn leven zeg maar plus bril. Maar dat heeft ook met die prisma te maken.
Nou, moet je je voorstellen wat voor... Ik had geen... Toen ik mijn eerste bril kreeg, had ik alleen een prisma.
Zonder...
Geen min, geen plus, geen cilinder, helemaal niks. Alleen een prisma.
Oh ja. Oh ja, die cilinder is ook nog een ding. Dan zit er ook nog.
Ja, maar dat heeft bijna iedereen.
Ja, dat klopt.
Maar
we hadden het over de broers.
Hoe lang hebben we... We hebben echt een kwartier geduld. Okay.
Precies. We hebben dus Hubert van Eyck en Jan van Eyck. Jan van Eyck hebben we volgens mij... Heb jij die al een keer besproken?
Met ik wou voor Cezy zeggen, dat is niet hoe het heet. Het huwelijksportret.
Oh, ja. Maar Hubert van Eyck, ook Huibrecht genoemd, is in Maaseik circa 1366 geboren. En in Gent op 18 september 1426 gestorven. En hij was een Zuid-Nederlandse schilder en de oudere broer van Jan van Eyck. Hubert was het oudste lid van de schildersfamilie van Eyck. Naast Jan had hij nog een jongere broer en zus, Lambert en Margaretha. Er blijft onzekerheid omtrent zijn geboorteplaats, want Maaseik wordt algemeen vereenzelvigd met het middeleeuwse Eyck. En ze heette natuurlijk Van Eyck. Mm-hmm. In het Maasland. En dat was toen deel van het prinsbisdom Luik. Dus zit op zich goed Luik. Met je bier. Het standbeeld van de broers Jan en Hubert staat er op de markt. De precieze geboortedatum is ook niet bekend. Het jaar van overlijden staat wel vast, al wordt zowel 18 augustus als 18 september genoemd als de dag van overlijden. Ja, het is ook zo tering lang geleden dat je denkt, die paar maanden maakt dan ook niet uit.
Ja.
Jan van Eyck is circa 1390 geboren, dus daar zit wel echt veel tussen.
Ja, 24 jaar?
Ja. En die is in 1441 overleden. En die was voornamelijk actief in Brugge. Men rekent hem naast Robert Campin en Roger van der Weyde, die ik eigenlijk beide niet ken, tot de voornaamste vertegenwoordigers van de Vlaamse primitieven.
Nee, die andere twee zeg maar
helemaal niks. Nee, die namen zeg maar ook niks. Jan van Eyck was tijdens zijn leven wellicht de beroemdste schilder van Europa en stond al vroeg te boek als de uitvinder van de olieverfschilderkunst.
Mag ik nog even iets verschrikkelijks zeggen?
Ja, altijd.
Ik was ooit in het kasteel Heeswijk-Dinter.
Ja.
En daar zullen vast ook mensen rondleidingen geven die wel shit weten.
Ja.
Maar ik heb daar ooit een rondleiding gehad van zo'n mevrouw. Zo van, de kinderen zijn het huis uit, je moet iets met je tijd. Weet je wel? Oh, ja. Wat aan zich gewoon niet iets doen met je tijd is niet het strafbare feit. Nee. Maar dat je gewoon zonder voorinformatie ook middelbare schoolklassen een rondleiding mag geven, waar dan waarschijnlijk die kunst- of geschiedenisdocent zo naast staat van noop. Maar twee dingen aan deze rondleiding. De eerste was dat had je zo'n vitrine met zo'n kinderkleding.
Ja.
Ze kleden vroeger jongetjes als meisjes. Denk van, als ze dat honderden jaren hebben gedaan, is het gewoon kinderkleding. Ja. Dat wij jurkjes nu voor meisjes vinden, dat is ons probleem.
Ja.
En de tweede was, we kwamen in een zaal en daar hing een schilderij. Ze zei, dit is Vlaams primitief. En toen vroeg een meneer, maar hoe kun je zien dat het Vlaams primitief is? Ze zei, het ziet er heel primitief uit. Toen dacht ik, oh mijn fucking god. En toen ben ik weggegaan bij de rondleiding. Ja. Toen dacht ik...
Dan zei je tegen die mensen, kom dadelijk daar naartoe. Dan geef ik even een nieuwe rondleiding. Maar goed, de mensen die dachten dus dat Jan van Eyck de uitvinder was van de olieverf schilderkunst. En dit laatste werd in de 20e eeuw als een legende afgedaan. Maar het staat wel vast dat Jan van Eyck in de ontwikkeling van deze techniek een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Ik kom daar zo meteen nog even op terug.
Dat hebben we ook gehad in waren zo'n aflevering waarin we zo kunstenaars die de wereld veranderd hebben.
Ja.
Daar zat Jan van Eyck volgens mij
ja, ook in. Ja, dat zou kunnen inderdaad.
De vermeende uitvinding van de olieverf.
Ja. Ja, precies. Hubert van Eyck. Deze tekst komt trouwens van de site van het Lam Gods of van de Sint-Bavo-kathedraal. Uh-huh. De grootste schilder ooit begon dit werk. Zijn broer Jan, de tweede in de schilderkunst, voltooide deze ware taak. Op vraag van Joost Veit. Deze vertrouwt dit werk aan uw goede zorgen toe op 6 mei 1432. Dus toen is het gepresenteerd. Joost Veit gaf opdracht tot het schilderen van het altaarstuk, waarop hij zelf ook is afgebeeld. De Veitkapel en het Lam Gods zijn wellicht bedoeld als monumentaal sluitstuk van de geschiedenis van de adellijke familie Veit. Hoe kort deze ook was. Hij was zo'n koopman. Gewoon echt een rijke gast in Gent. En ze waren die Sint-Bavo-kathedraal aan het bouwen.
Mm-hmm.
En toen kon je schijnbaar zeggen, oh, ik wil een kapel.
Lekker christelijk ook. Je naam, je hoofd en je geld erop plakken.
Nou, vooral je geld. Want maar wel heel devoot, zeg maar. En die familie had dan dus zo zijn eigen kapel in die
kerk. Maar als je heel devoot bent, doe je Jezus, niet jezelf.
Ja, maar dit is meer dan alleen Jezus, hè.
Dat is ook hij zelf.
Het is ook hij zelf. Maar goed, het is trouwens nog steeds niet duidelijk welk deel door Hubert en welk deel door Jan van Eyck werd geschilderd. Op 6 mei 1432 werd het veel luik. Jezus Christus. Het veel luik voor het eerst opengesteld in de kapel van Joost Veit en zijn vrouw Elisabeth Borluut. Twee vooraanstaande inwoners. Die staan ook beide op de achterkant.
Klopt die ook dat hij ooit, want nu zit hij natuurlijk in een cabine, dat hij dicht ging met kerst en open ging met Pasen of zo? Dat is toch heel vaak met vanille?
Ja, nee, hij ging eigenlijk alleen maar open met Pasen en kerst.
Oh, okay.
Dus de rest van het jaar hingen hun portretten van deze Joost Veit en Elisabeth Borluut.
Want die staan dan op de achterkant?
Die staan op de achterkant. Ik weet alleen niet of in het boekje ook de achterkant.
Ja, ik wil
blader er even lekker doorheen.
Blader even naar Joost.
De tumultueuze geschiedenis van het Lam God sinds zijn ontstaan is een van oorlogen, brand en diefstal.
Ik dacht dat je tyfus
ging. En tyfus.
Waarschijnlijk ook.
Na de Tweede Wereldoorlog keerde het Lam God terug naar de Veitkapel in de Sint-Baafskathedraal. Oké, okay, overal waar ik Sint-Bavo-kathedraal zei, bedoelde ik Sint-Baafskathedraal. Stop de tijd.
Oké. Okay.
Het is toch, weet je, ook wel per seconde wijzer.
Ik denk het.
Dan mag ik zo antwoorden geven. Oh, waar ik A zou bedoelen.
Stambeeld met Hitler, goed. Stop de tijd. Yeah.
Waar ik A zei, bedoelde ik B. Waar ik C zei, bedoelde ik D. Stop de tijd.
Ja, de tijd loopt door, hoor.
Dit stukje gaan we even overslaan. De panelen.
Ja.
Want het is dus een veelluik en het is gewoon een heel.
Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aan de binnenkant.
Aan de binnenkant. Maar de bovenste panelen,
ja,
aan de voorkant tonen van links naar rechts Adam. Daarboven, ja, het offer van Kain en Abel. Zingende engelen.
Mm-hmm.
Maria.
Mm-hmm.
God op de troon. Johannes de Doper, muzicerende engelen, Eva met daarboven de moord van Kain op Abel, panelen 3, 4 en 5 samen vormen de deesis. De onderste panelen tonen aan weerszijden figuren die op weg zijn naar de aanbidding van het lam. De detail van het landschap, paneel, dit is gek. Rechtsonder in ieder geval de rechtvaardige rechters, de ridders van Christus, de aanbidding van het lam, de kluizenaars en de pelgrims op Bedevaart.
Ik had een kamervraag. Dus, oh ja. Nee, ik wou zeggen dat Johannes de Doper,
ja,
absoluut te verwarren valt met verpeste Jezus pre-verpest.
Oh ja.
Zeg maar de engel waarin hij zijn hoofd houdt.
Ja, precies.
Is zo hetzelfde als die hebben ook een aflevering over, zeg maar, de gerestaureerde Jezus in Spanje.
Ja. Ja, oh ja, 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 in Spanje. Die
mooi gerestaureerde Jezus.
Die door die vrouw.
Ja.
Eva die heeft een vrucht. En lange tijd werd gedacht dat de vrucht, de verboden vrucht uit Genesis 3.6, in de hand van Eva een appel was. Dit werd reeds naar voren gebracht door Lucas Cranach in 1526. Terwijl Michelangelo in 1512 dacht dat het een vijg was. In 2011 toonde de wiskundige, waarom dit een wiskundige is, I don't know, maar Dirk Uellebroek en de Hongaarse kunsthistorica Beatrix Messi. De ene is een wiskundige en de andere wordt als Hongaars aangeduid. Maar die toonde aan dat de bijna uitgestorven citrusvrucht betreft, namelijk de citrus limon pomum adami, oftewel een ademsappel. Dus dat is wel een leuk feitje. Daar heeft ze dus vast. Het is ook niet met zekerheid te zeggen wie de goddelijke Heer is. God de Vader of Christus zetelend als rechter. Het is dus wel een beetje zo'n oude man. Met een flinke gouden meid erop. Maar niet per se zoals God vaak afgebeeld wordt. Nee, met grijs haar.
Jezus zijn favoriete handgebaard.
Ja.
De twee vingers is een beetje lauw in de lucht.
Ja. Beetje als zo'n wuifje van Beatrix. Maar dan
met zo'n twee vinger wuifje.
Ja, dat.
Wat zo'n vrachtwagenchauffeurs naar elkaar doen. Ja. Of buschauffeurs van Wouter, ook aan het werk.
Ja, dat inderdaad. Maar tot de 20e eeuw werd de eerste interpretatie aangehouden. God de Vader dus. Belangrijke argumenten daarvoor zijn de aanwezigheid van scepter en schoeisel. De afwezigheid van verwondingen. En het feit dat het retabel... Ik zal je even uitleggen wat dit is. Want ja, dit stuk heb ik net overgeslagen. Een retabel, ook wel altaarretabel, is een liturgisch schilder- of beeldhouwwerk dat bedoeld is om in een kerkgebouw op een altaar te plaatsen of aan de muur achter een
De Nederlandse taal...
Ik kan niet meer voorlezen.
Heeft Alexander verlaten.
Ik ga dit gewoon even opnieuw doen, oké?
Okay? Ja. Stop de tijd.
Ja, stop de tijd. Een retabel, ook wel altaarretabel, is een liturgisch schilder- of beeldhouwwerk dat bedoeld is om in een kerkgebouw op een altaar te plaatsen of aan de muur achter een altaar te bevestigen. Meestal bestaat een retabel uit meerdere panelen, al dan niet met scharnieren aan elkaar bevestigd.
Is deze multiluik ook een retabel?
Ja, dat is dit dus. Okay. Maar belangrijke argumenten daarvoor zijn de aanwezigheid van scepter en schoeisel, de afwezigheid van verwondingen en het feit dat het retabel zo samen met de duif en het lam de drievuldigheid afbeeldt. Dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ik heb even een kamervraag.
Ja.
Kijk, het lam is de Zoon.
Ja.
Waar is de Heilige Geest?
Ja, dat is de duif.
Waar is die?
Hier.
Oh, die vliegt boven...
Die vliegt boven het lam.
Heerly?
Ja.
De Peerly.
Voor de tweede interpretatie, dus dat het Jezus de rechter is, pleiten onder andere de pelikanen en andere Christussymbolen op de troon en de wijzende vinger van Johannes de Doper naar de goddelijke Heer. Ook staat op het gewaad Koning der Koningen en Heer der Heren als inscriptie geborduurd. Benamingen voor Christus.
Wat betekenen de pelikanen ook alweer?
Dat weet ik even niet. Dat moet je even opzoeken in het...
Volgens mij is dat...
In het baarmoederbloedgroep. Iconografisch handboek.
Ja, hoe hadden we ons handboek nou? Een zakboek.
Het iconografisch zakboek.
Ja. Want mijn ouders die hebben een glas in lood boven de voordeur. En daar staan ook pelikanen in.
Ja, dat heeft iets met Jezus te maken.
Ja, maar ook met de vrijmetselaars.
Ik weet, zoek jij het uit?
Het is het symbool van offeringsgezindheid.
Oh. Waarom is dat niet een lam?
Omdat pelikanen in hun eigen borst prikken met hun snavel om hun jongen hun eigen bloed te voeden.
Oh.
Dus ook omdat ze dan in hun zij prikken is, dat heb ik ook super jezusig.
Heftig.
Maar daar hebben we weer wat geleerd.
Ja, nou. Vind ik wel pittig.
Ja, hè?
Er loopt een denkbeeldige verticale as door de panelen die God de Vader, de Heilige Geest, een duif in een halfrond aureool, het geofferd en bloedend lam, God de Zoon, achtereenvolgens snijdt. Als symbool van de drievuldigheid, de onderste rij panelen wordt horizontaal verbonden door een hoge horizonlijn, waardoor alle afbeeldingen in vogelperspectief staan. Deze doordachte compositie verleent het werk een inwendige dynamiek en zorgt voor een binding van de delen. Hmm. Dan hebben we het gesloten altaarstuk. Ik weet niet of je dat ook al gevonden
nee.
had.
Ik had wel een lichtere afbeelding.
Ja, deze gevonden, is donker.
Want in het boekje staat zeg maar een foto van dat hij in de kerk hangt.
Ja.
Maar dat is dan... waarschijnlijk ook uit hoe noem je dat? Bewaren overwegingen.
Ja. Ik heb zelf ook wel foto's gemaakt. Oh, die zijn ook niet
echt... ik heb de achterkant gevonden.
Niet echt instawaardig. Maar ze hadden ook foto's in dit kleurspectrum kunnen plaatsen in het boekje.
Maar, om te gokken, op de andere kant heb je dus Joos, onze boy...
Ja.
Zijn vrouw, vermoed ik.
Mm-hmm.
Daarboven heb je Jozef en Maria. Nee, wacht. Het is de engel die de tak heeft die en Jozef, die er even niet bij is, geeft. Ja. En Maria die te horen krijgt dat ze zwanger is. Maar hij heeft een lelietak vast. Dat is het symbool van Jozef. Maar dan is het...
Het zijn...
Is het Gabriel?
Joos Veit, Gabriel. Joos Veit dus, de schenker. Johannes de Doper als standbeeld in grisaille-techniek.
Johannes, dat is een zwart-wit plaatje voor de mensen thuis.
Johannes de Evangelist.
Ook in zwart-wit.
Lisbeth Borluut, dat is de vrouw van Joos Veit. De vrouw van de schenker. Daarboven, verdeeld over vier panelen, de Annunciatie met aan de linkerkant de aartsengel Gabriel en aan de rechterkant de Heilige Maagd.
Maar Gabriel heeft wel dan dus een lelietak vast.
Ja.
Eerst vraag, mocht je ooit in Tilburg zijn, de Heuvelkerk, zoals hij op de straat genoemd wordt, is eigenlijk de Sint-Jozefkerk.
Ja.
En mocht je zwaar willen flexen op, weet ik veel, je Tinder date of zo. Bovenop, in het midden van de kerk, staat Jozef. En die heeft een tak vast met bloemen eraan.
Mm-hmm.
En hoe ze gekozen hebben wie er met Maria mocht trouwen, is dat meerdere mannen een tak kregen. En Jozefs tak was de enige die ging bloeien. Dus hij was gekozen door God om de... Laten we het stiefvader van het goddelijke buitenechtelijke kind.
Ja, precies.
Te worden.
Verder staan bovenaan ook nog de profeet Zacharia, de sibylle van, ja, het lijkt net of je Eritrea staat, maar het staat er gewoon Eritrea. De sibylle van Cumae en de profeet Micha. Johannes de Doper is te herkennen aan het lam dat hij vasthoudt. Als volwassene is hij gewoonlijk uitgemergeld en haveloos afgebeeld. Gekleed in dierenhuiden met een leren gordel. Op het altaarstuk is hij inderdaad afgebeeld met lang haar en een woeste baard. Hij is blootvoets en onder zijn mantel is nog een stuk dierenhuid te zien. Hij heeft een vermoeide uitdrukking op zijn gezicht. In zijn armen houdt hij een lam. Wat duidt op zijn woorden. Zie het lam van God waarmee hij naar Jezus wijst.
Waar is dit aan de hand? Oh, dit is aan de binnenkant. Of niet?
Nee, het gesloten altaarstuk.
Wie heeft er een lam vast? Helemaal niemand.
Helemaal niemand.
Ja, de foto's zijn ook niet echt in Rijksmuseum
De onderste panelen en dan het tweede van links zou Johannes het open moeten zijn.
Ah, oké. Okay. Ja, die heeft een lam vast.
Ja.
Lam, check.
Goed zo.
Wilde baard, ook check.
Johannes de Doper was een patroonheilige van Gent en van de kerk waarvoor het lam Gods was bestemd. De huidige Sint-Baafskathedraal. Johannes de Evangelist is te herkennen aan de miskelk met slangen die hij vasthoudt. Het wordt in de beeldende kunst op twee manieren afgebeeld. Als apostel is hij jong, als evangelist is hij daarentegen een grijzaard met baard.
Hier is hij jong.
En vrouwelijk, met half lang loshangend en krullend haar, zonder baard. Dat wat staat hier.
Genderring. Ja. Is gendering een woord?
Bij deze.
De profeet... Even voor de goede orde. Iedere man, behalve de schenker, op deze hele situatie heeft lang haar. Dus waarom hij opeens vrouwelijk is met lang, half lang haar, weet ik niet.
I don't know.
Ik heb nog nooit iemand naar Jezus horen refereren als vrouwelijk.
De vrouwelijk.
Met half lang haar.
Ja, nee. Zacharia was de 11e van de 12e kleine profeten. Zacharia is volgens
vrouwelijk met lang haar.
De in zijn profetie genoemde data opgetreden van het 2e tot het 4e jaar van de Perzische koning.
Oh.
De profeet richtte zich tegen het gebrek aan godsvertrouwen en de zelfzucht van het volk. Bekering is voorwaarde voor verder herstel.
Tips voor thuis.
Ja. Op het altaarstuk is hij afgebeeld terwijl hij een boek door een boek bladert.
Je gaat echt goed vandaag.
Helemaal niet. En dan heb ik echt... Dit is de langste tekst die ik ooit heb voorbereid.
Ja.
In mijn hele leven. Het is bijna mijn scriptie, zeg maar.
Ik wou zeggen, je hebt echt een boek geschreven.
Ja. De profeet Micha is afkomstig uit Moreshet in Juda en was een tijdgenoot van de profeet Jesaja en oefende evenals deze tegen het einde van de 8e eeuw voor Christus in Juda zijn profetische zending uit.
Mag ik even een notitie toevoegen dat iedereen echt blank EF is?
Ja, maar dat was in
die tijd. Whitewashing.
Ja.
Nee,
daar
ze vandaan komen waren mensen
niet. Nee, maar dat dachten de mensen wel.
Dat wilden toen ze graag.
Ja, dat denk ik.
Ubermenschen 12.8.
Micha is op het altaarstuk afgebeeld met naast hem een dichtboek en boven hem een banderol met daarop de woorden: Exte mihi egrediteur quisi dominator in Israël. Dit komt uit Micha 5.1 of 5.2.
De dominator van Israël.
Ja, ik denk het.
De baas van Israël.
Uit u, namelijk uit Bethlehem, zal mij een ontspruiten die over Israël zal heersen. Ja, dit verwijst naar de geboorte van Christus.
Jezus.
Willen we ook nog weten wie de Sibyllen zijn?
Ja, zijn dat die twee in het midden?
Ja.
Zijn dat allebei vrouwen?
Ja. Ja, daar ga ik wel van
uit. Het zijn de enige mensen met vrouwen, zonder vrouwelijk halflang
haar. Oh ja. In de oudheid was Sibylle de benaming voor een vrouw die, bezield door de godheid, met name Apollo, in extase profeteerde. In de beeldende kunst worden de Sibyllen vaak in cycli afgebeeld als tegenhangers van de profeten. In de beeldende kunst wordt de Sibylle van Eritrea... Ja, je spreekt dit anders uit. E-R-Y-T-H-R-A-E. Eritrea of zo... Een plaats in Griekenland, vaak gebruikt als symbool voor Azië. En die van Cumae bij het huidige Napels voor Europa. Zijn we klaar voor de tijdlijn?
Is het niet...
Ja.
Eritra
of zo. Eritra. Dit.
I guess we'll never know.
Nee.
Zal ik eens googlen hoe je dit uitspreekt?
Ja. Willen we een tijdlijn over het lam Gods?
Absoluut.
Oké, komt-ie. 1432. Het veerlak wordt opgebouwd uit 20 beschilderde eikhouten panelen. Wordt ingewijd in de toenmalige Sint-Janskerk te Gent. Maken we een sprong in de tijd. 1566. Tijdens de beeldenstorm verborg men het werk in de toren en werd alzo gevrijwaard van vernieling. Daar hebben ze op zich wel goed gedaan. Dat zag je ook tijdens die VR-tour. Ze hebben een soort katrol gemaakt. En daarmee hebben ze heel dat ding. Want het is toch wel echt een flink groot schilderij. Hebben ze het helemaal naar boven getakeld.
Ja.
in de toren en daar is het blijven hangen. En toen is het dus in de beeldenstorm onopgemerkt gebleven. Mm-hmm. Best wel slim. 1574. Het stadsbestuur wil het schilderij aan koningin Elizabeth van Engeland schenken. Door verzet van de kerk ziet men hiervan af. In 1641 brandt in de kathedraal, maar het altaarstuk blijft gespaard.
Terwijl de toren meestal... Of hing je toen niet meer in de toren?
Nee. Toen was hij wel weer terug. In 1781 worden de zijpanelen van Adam en Eva bij een bezoek van Jozef II verwijderd. Want Adam en Eva staan er naakt op. En dat was in die tijd toch niet zo chic.
Nee.
Dus,
hadden ze die Adamsappel maar niet moeten eten, dan hadden we geen schaamte gehad.
Ja, dat klopt. Er kwamen wel vervangende panelen voor. En daar hadden ze zo'n mooi vijgenblad voor de edele delen.
Ik vind dat zo grappig dat er overal zo van... Oh, de oudheid. En dan zo, ja, maar naar een gure... Terwijl zo bloot zijn ze ook weer niet. Ze hebben gewoon handjes voor de
delen. Ja, precies. In 1794, Franse soldaten nemen de centrale delen mee naar Parijs. De zijluiken worden verborgen. Blijkbaar heeft Napoleon op een gegeven moment gezegd... Ja.
Het is Eritrea.
Oké, overal waar ik Eritrea zijn, bedoelde ik Eritrea.
Maar in het Grieks is de één na laatste klinker, daar ligt het accent op.
Ja.
Dus het is Eretra.
Oh, Eretra.
Eretria, bedoel ik. Maar zeg maar, de tweede E is dan denk ik het accent.
Het accent.
Eretra.
Het is een moeilijke naam, maar dat bedoelde ik. Maar Napoleon die zei dus op een gegeven moment gewoon met... Yo, bitches, ga maar... waardevolle dingen halen. Want dan kunnen we dat verkopen. En we hebben geld nodig. Dus er hangt daar in Gent nog iets. Trek maar gewoon heel die kerk leeg. Ja, dat hebben ze gedaan.
Volgens mij heeft Napoleon ook wel wat goede kunstroof gepopt. En
ja.
Die paarden bovenop de...
De Brandenburger Tor.
Ja. Heeft hij ook meegenomen.
Ja, toch ook al die obelisken en zo in Parijs. Die komen allemaal uit Egypte. Uh-huh. En in Londen staan die volgens mij ook.
Maar Britten hebben ook wel een track record van Noord-Afrika leegtrekken. En Griekenland. Laten we zeggen dat het godinnen zijn. Ja. Die ooit een tempel, zeg maar, als zuilen het dak van de tempel droegen.
Ja.
En er staan er 5.
Ja, in het National...
Athene,
geloof
ik, in een museum. En er is 1 plek vrij voor die in Engeland staat.
Ja, maar die
staat die hebben ze ook gewoon... Ze hebben ze opgesteld als ze ooit stonden.
Ja.
Met 1 lege sokkel, zeg maar. Waar
maar die staat in het Natural History Museum, denk ik.
Of de British Museum.
Die bedoel ik eigenlijk. Want daar staan hele tempels.
Ik denk, als het British Museum alles terug zou geven... Als ze restitutie zouden doen...
Dan blijft er niks over.
Dan, er ligt niks. Ja, er ligt een opgegraven mumie uit Engeland zelf waarschijnlijk ergens tussen. Maar verder komt er niks in dat hele museum uit Engeland.
Nee.
Misschien dat er ook nog ergens een Brits schilderij hangt. Misschien dat er een Turner hangt. Maar
verder echt helemaal niks. Bij de val van Napoleon komen trouwens in 1815 wel de... panelen weer terug naar de kerk. In 1816 de zijluiken, uitgezonderd van Adam en Eva, worden gekocht door Frederik Willem III en tentoongesteld in de Gemäldegalerie van Berlijn.
De Gemäldegalerie.
In 1822 is er weer brand in de kathedraal. Schade aan de centrale panelen, in het bijzonder barst in het centrale paneel aanbidding van het lam. Er komt as en gesmolten lood terecht op het centrale paneel.
Mm.
Dat is niet zo goed voor.
Nee. Weet je ook waar het lood waarschijnlijk vandaan komt?
Waar het lood vandaan
komt? Het lood.
Van die brand.
Ja.
Uit glas en lood.
Ja, maar dat zit niet boven het paneel, denk ik. Maar dat zou kunnen.
Ja, maar
het kan ook dat het dak van lood is.
Oh, ja.
Maar weet je hoe ze van die torretjes vastmaakten?
Nee.
Dan boorden ze een gat in het onderste deel.
Ja.
Deden ze een pin in. En dan deden ze het bovenste deel erop. En dan zat ergens een zijgaatje in. En de grootste
vloeimaat.
Dat die stalen pin, zeg maar, Dan maakte het lood
ja, dan hard
de steen
uit.
Aan de stalen pin, waardoor daarom staan de kathedralen er nog, zeg maar, omdat die met lood aan elkaar gemaakt zijn.
Oh, dat is goed.
Ik zie dus films voorbij komen dat ze zo'n kathedraal aan het restaureren zijn. Dat dan een torentje, en dan bedoel ik niet de toren, maar
zo'n pieletorentjes. Ja, gewoon zo'n decoratief dingetje.
Ja, dat die niet allemaal meer heel zijn.
Ja.
En dat ze die dan op originele wijze ook met handgemaakte stenen, zeg maar. En gegoten lood repareren.
Nou, zo leer je nog eens wat in deze podcast.
Daar is deze podcast eigenlijk voor. Hè?
Ja, precies. Maar ja, dus weer brand. In 1826... Het centrale paneel barst door de droogte tijdens de zomer, doordat het te vast in de lijst gespijkerd zit.
Mm.
Nou, dan krijg je nog in 1861, ik ben er bijna
al. Moet je voorstellen hoe weird het is dat zeg maar honderden jaren nadat het gemaakt is? Toch?
Ja, honderden jaren na.
Dat het hout nog steeds hard genoeg werkt, dat door een droge zomer een, weet ik veel, oud eikenpaneel barst.
Ja. Ja.
Wat mogelijk al even lag voordat er überhaupt op geschilderd werd. Want je gaat niet op nat hout
Nee, precies. Ja, dat gebeurt. In 1861 hebben ze weer die Adam en Eva panelen verkocht. Dan heb je in 1894 in Berlijn worden 6 zijluiken met de lijsten doormidden gezaagd. En geparketteerd.
Wat houdt dat in?
Nou, ze hebben dus die panelen, want het is gewoon op de achterkant geschilderd, die andere dingen. Hè? Die hebben ze dus gewoon doormidden gezaagd. Gewoon als een taart, zeg maar.
Niet door de helft, maar gespleten.
Ja, gespleten. Dat hebben ze gedaan.
Dat je de voor- en achterkant
tegelijkertijd kon zien.
Oké.
Dus, en dat is goed gegaan.
Dus dat is... Maar dat vind ik dan... Ik dacht eigenlijk dat ze gewoon dwars...
Nee.
En toen een parketvloer van hadden gemaakt, dacht ik dat ze ook wel vibes... Dat je zo je parketvloer omhoog trekt en denkt van... Wat staat er op de achterkant?
Wat een leuk gezicht.
Wat een leuke blote man.
Dat, dus... Nee, ja, dat is niet...
Maar ze zijn weer teruggelijmd dan of zo?
Ze zitten weer in die lijst. En ze hebben het helemaal gerestaureerd. Ik denk niet dat ze
aan elkaar... Het
zal niet gelijmd zijn.
Want als dat hout zo hard werkt... Ja, nu zit het natuurlijk in een soort van...
Ja.
Cabine, maar...
Ja, precies. Dan in 1934 de panelen De Rechtvaardige Rechters en Sint-Jan de Doper worden gestolen. Het tweede paneel wordt spoedig teruggevonden.
Hoe stil is zo'n paneel?
Gewoon letterlijk. Die mensen zijn gewoon die kerk ingegaan en zijn gewoon met die twee doeken onder hun arm weer naar buiten gelopen. Of niet doeken, met twee panelen onder hun arm gewoon naar buiten gelopen.
Ze hebben gewoon Mona Lisa gepoeld.
Ja, er is wel ingebroken, zeg maar. Het is wel na sluitingstijd. Oh. Ik geloof dat ze zich wel verstopt hadden in die kerk of zo.
Mona Lisa is toch gewoon...
Ja, die is gewoon op klaarlichte dag. Gewoon.
Ik kom hem restaureren.
Ja. Bye, bitch.
Bye, Felicia.
Dat, maar gewoon zonder moeite. Nu komen we in 45. 8 mei 1945. Het derde Amerikaanse leger vindt het intacte veelluik terug in de zoutmijnen... Van de Altauzee bij Salzburg, Oostenrijk. Met weinig schade door de constante temperatuur.
Het is wel mooi dat ze het per ongeluk ergens hebben opgeborgen waar het best wel prima ging.
Als je hier meer over wil weten, luister naar onze aflevering getiteld Hitler en de Kunstgroof, denk ik.
Ja, of Hitler en de Kunstgrot, zoiets.
Ja,
Hitler en iets.
Zoek op Hitler.
Zoek Hitler.
En dan vind je hem.
Dolfje en de Kunstgroof.
Nou.
Sorry. Klinkt wel als een solid Suske en Wiske kinderboek.
Ja, wat, ja, precies.
Zo'n Dolfje, Weerwolfje en dan Suske en Wiske. En de karige kunstroof. Het is niet karig.
Nee.
Kosmische kunstroof.
Ja. Op 6 november 1945 is het weer te bezichtigen door het publiek. En in 1951 wordt het gerestaureerd.
Dat is nog best snel gedaan.
Met het aanbrengen van een vernislaag. En dat is echt een domme zet geweest. Want daardoor is het helemaal vervaagd. Als je even verder bladert in dit boekje.
Ja.
Dan zie je ook...
De before and after.
Ja. In 2012 start van een restauratieproject van het geheel... in het Museum voor Schone Kunsten van Gent. Dat is ook waarschijnlijk waar jij die vissen kon gezien hebt. Je ziet zo'n foto van het lab. Ik weet niet of dit... Kijk, oh ja, maar dan, ik dacht eigenlijk dat hier de before en after stond.
Zal ik het even opgoogelen?
Want je ziet heel duidelijk dat het lam, zeg maar, echt... Nou, je ziet bijna niet wat het is. Ik ga een stukje overslaan. Ik had nog ze België, hè? Ja, gevonden?
Denk ik. Is dit hetzelfde lam?
Laat zien. Ja.
Wat? Hebben ze hem krek gegeven op een van de twee? Hebben ze er vernis overheen gedaan? Dachten ze toen die... Oh, weet je, het is een roofdier. Een lam heeft zijn ogen aan de voorkant van zijn
schild. Ja, zo is het geschilderd. Hè? Zoals je al zei, heel primitief.
Oh ja. Dan, ik weet niet wat dit dan is, maar dat ziet er wel beter uit.
Dat is de vernislaag.
Oké, de vernislaag maakt dat het lam minder krek heeft gerookt.
Ja. Maar ja, er zit wel...
Jezus, wat een lelijk lam, sorry.
Ja, dat klopt. Ja, het heeft mensen
We hebben ook. Wel eens een mooie... Oh,
het heeft mensen ook.
Kunnen we een keer een aflevering doen over middeleeuwse katten op schilderijen? Ik ga dat even opschrijven, want dat is echt zo grappig.
Ja, dat is goed. Gewoon überhaupt middeleeuwse dieren. Ook zo van die dieren dat mensen dan...
Ja, zeg maar, heb je ooit een nijlpaard gezien? Ja, obviously niet.
Wel beschrijving.
Maar je hebt obviously nog nooit een kat gezien.
Ja. Nee, in 2012 zijn ze dus gaan restaureren en in 2021 vernieuwde opstelling in de sacramentskapel van de Sint-Baars.
Oh, maar dat, ik weet niet wie er over dat lam heen had geschilderd, maar die zou ik absoluut eerder bellen voor het schilderen van een lam. Want die eerste ziet er niet uit of ik krek.
Ja, dat, ze zijn er dus gewoon overheen gaan schilderen en zo en dat is door zeggen, de jaren heen gebeurd.
Voor overheen schilderen is het best goed gedaan. Vergeleken met andere voorbeelden die wij in deze podcast hebben
behandeld. Eens. Helemaal mee eens. Ja, België heeft dit dus teruggekregen aan de hand van het verdrag van Versailles. Moet daar nog uitgelegd worden of moeten mensen dan maar googlen?
Doe maar even uitleggen, maar ik wil ook nog even zeggen dat er zijn ook gewoon extra bomen bij geschilderd.
Oh.
Kijk dan, het verschil. Jullie moeten even thuis, want we kunnen niet 400 foto's op Instagram
zetten. Ja, dat klopt.
Als je lamgods voor en na restauratie googelt, krijg je allemaal before en after plaatjes.
Ja, er staan trouwens ook 40 verschillende planten en bomen op. En dan inheems, maar ook uitheems. Er staat bijvoorbeeld ook een palm op en zo.
Ja.
Maar dat zijn allemaal dingen die de gebroeders van Eyck in het echte leven op een excursie naar...
Maar kijk even dit verschil. Want kijk, de mensenhoofden. Dit is zeg maar, ik denk, net links van, zeg maar, de bosjes mensen die aan het kijken zijn naar het lam gods. Maar heb je dus allemaal mensenhoofden.
Ja.
Op de achtergrond heb je dus een palm en bergen waar overheen geschilderd was.
Ja.
En er is een dorp bij geschilderd. Wat later weer weggehaald is.
Ja, precies.
Maar ik vind, kijk, ik vind natuurlijk duidelijk dat het originele schilderij van de gebroeders van Eyck is het schilderij.
Daar is het, ja.
Maar denk van de honderden jaren aan touch-ups, ja, zijn dat, ergens ook een soort van kunstenaar.
Dat geeft ook wel iets, ja, dat vind ik ook.
En ik hoop heel erg dat ze zeg maar echt zwaar goede kwaliteit foto's hebben gemaakt.
Ja, van hoe
de,
het...
Van de before-restauratie?
Ja, ik denk het wel, want ze hebben dat helemaal met infrarood en zo. Dus echt wel heel veel werk, tijd, geld.
Dat zou ook wel een vette tentoonstelling zijn. Er was nou zo'n tentoonstelling over de nachtwacht geweest.
Ja.
Alle infrarood, dat zo'n zwaard langer is en weet ik veel wat. Maar er is nooit over de nachtwacht heen geschilderd door iemand anders.
Ja, precies.
Dat is natuurlijk zeker omdat het zoveel ouder is.
Ja, ja, daar is wel een hoop... Het zijn,
ja, want zeg maar, de aanpassingen zijn aan zich al interessant.
Ja. Maar België die kreeg het dus terug van Duitsland naar aanleiding van het verdrag van Versailles. Heel kort, was een vredesverdrag dat in de Franse stad Versailles werd ondertekend door 66 vertegenwoordigers van 32 landen na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1919. De grote vier, Groot-Brittannië, Frankrijk, de VS en Italië, kwamen bijeen in Parijs. En Hier bespraken ze de koers van een nieuw Europa in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog die 17 miljoen mensen het leven had gekost.
Side note, dit verdrag en het geld wat Duitsland aan andere landen terug moest betalen na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog, is een vrij directe aanstichter van de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Want zo iemand als Hitler kan zoveel stemmen krijgen, want hij is gewoon rechtmatig verkozen.
Ja.
Als een land zo erg naar de gretver is, want vanaf dus de Eerste Wereldoorlog tot aan dat Hitler wordt in 33 verkozen, maar dan duurt het nog even, dan duurt het nog 6 jaar voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Dat als een brood 5 miljoen kost, dan is het de economie zo ver naar de get voor dat als iemand zegt, die meneer met de baard, daar heeft het gedaan, die zegt, doe er alsjeblieft wat aan.
Ja.
En ik denk dat niemand op Hitler heeft gestemd van als je nou even lekker mensen gaat vergassen, ergens in Polen of zo.
Nee.
Maar dat een zondebok, de absolute charmante tegenhanger van het lam gods, aangewezen wordt als alles naar de getver is.
Ja.
Dan kun je roepen wat je wil. Of wie dan ook de zondebok maken en dan...
Dan gaan mensen wel mee. Dat klopt.
Je kunt veel zeggen, maar hij heeft wel gedaan wat hij beloofd heeft.
Dat klopt.
Ik wil niet zeggen dat het leuk en mooi en gezellig was in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, maar hij heeft Duitsland er economisch bovenop geholpen.
Ja, dat is waar. Wel op een heftige...
De manieren waarop zijn absoluut af te raden voor alles en iedereen.
Ja. Oh, ik ben het gewoon 1 ding vergeten.
Vertel.
Het Tweede Wereldoorlog ding.
Ja.
In 1940 gebeurde er ook nog iets. Bij de Duitse inval wordt het schilderij naar het kasteel van Hendrik de Vierde van Frankrijk in Pau in Frankrijk gebracht. Van waaruit Duitse troepen het in 1942 meenemen voor Hitlers geplande kunstmuseum in Linz.
De grot!
Ja, om later deel uit te maken van de Linzer Sammlung. En toen is het dus naar die grot gebracht. Naar die, mijn is dat eigenlijk. Ja. Oké, ik heb nog 1 ding wat ik leuk vond. In de nacht van 10 op 11 april 1934 verdwenen 2 panelen. Beide panelen werden enkele weken later gebruikt om er de bisschop van Gent mee af te persen. Altijd spicy. 1 paneel.
Altijd de bisschop afpersen. Ja. Altijd spicy.
Sint-Jan de Doper werd op 28 mei 1934 terugbezorgd. Het andere paneel, de rechtvaardige rechters, is tot op heden spoorloos.
Was een replica dan?
Ja. Arsène Goudertier, een wisselagent uit Wetteren en voormalig koster van de Sint-Gertrudeskerk, wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de kunstroof. Bij zijn overlijden op 25 november 1934 in Dendermonde waren zijn laatste woorden: ik heb een priester doen roepen, maar mijn geweten is gerust. Luister, ik alleen weet waar het lam gods is. Ik alleen weet het. Het dossier van heel die zaak zult gij vinden in mijn klein bureau in de schuif rechts van de schrijftafel in een omslag mutualité. Dus
had dus wel gejalt.
Ge weet waar het dossier is en hij stieren voor hij de bergplaats van het paneel bekend kon maken. Er wordt echter sterk aan getwijfeld dat hij ook de dief zou zijn geweest.
Maar hebben we het bureau links van het, weet ik veel wat, uitgeplozen?
Dus ze weten denk ik niet waar dat hij dat bedoelde. Hoeveel bureaus heb je? Ja, weet ik niet.
Maar het is wel fijn dat zijn geweten schoon is, terwijl hij overduidelijk...
Hij heeft dit gedaan.
Hij heeft gewoon 12 knikkers aan een van de katholiek betaald.
Ja, dat denk ik ook.
En dan is je geweten schoon.
Ja. Het paneel met de rechtvaardige rechters werd in 1941 vervangen door een kopie van de hand van Jef van der Veke. Het origineel is nooit teruggevonden. De kopiist schilderde in het koor het koor der rechters de toenmalige koning Leopold III. Om het duidelijk op te wijzen dat het gaat om een kopie. De kopiist kon beschikken over een andere geschilderde kopie van de hand van Michel Coxy. In 1559 vervaardigd voor Philips II van Spanje. Het schilderij van dit vervangende paneel in oppervlakte ongeveer 1/30 van het totale veerluik heeft 6 maanden aan arbeid gewerkt. Er is dus 1 foto van het originele verdwenen paneel. Ja, ik vind het wel grappig dat die koning Leopold erin
zit. Maar de kans bestaat dus dat een keer iemand, weet ik wel, het kasteel of het landhuis van zijn opa erft.
Ja, en dat ding nou.
We gaan de zolder uitmesten, want we gaan het dak isoleren. Of
ja,
whatever mensen.
Ja, want er zijn. Je kan,
ik denk namelijk. Ik lijkt me nog, niet iets wat vernietigd is.
Nee. Ik had nog 5 A4'tjes kunnen doen. Er is geld geboden om het.
Ik denk dat degene van wie het pand waar het mogelijk verstopt ligt, is niet weet dat het er ligt.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar er waren aanwijzingen dat het in een of ander kasteel zou liggen. En toen kregen ze 20.000 euro om het dan daarna te zoeken. Dus niet per se een. Hoe noem je dat? Vindersloon. Maar om. Er moesten muren opengebroken worden en whatever. Nee, maar het is gewoon nog steeds niet gevonden.
Als je de bergzolder tussen aanhalingstekens van een kasteel moet gaan uitzoeken, waarschijnlijk ligt daar zo grandioos veel meuk.
Ja, maar het zal ergens zijn. Ik denk ook niet dat het vernietigd is.
Vind ik ook hele leuke filmpjes trouwens van die mensen die een wat in Amerika dan zo oud als ze worden, zo'n Victorian huis kopen.
Ja.
En dan op zolder is er een sleutel kwijt van een deurtje.
Ja.
En dat ze die uiteindelijk toch open krijgen. Want oude sloten zijn heel makkelijk gesloten piliet, zeg maar.
Klinkt erg horrorfilm.
Ja, dat vinden Amerikanen dan. Maar denk van, Victorian is eind 19e, begin 20e eeuw.
Ja.
Mijn ouders wonen in een huis uit 1903. Ik vind helemaal niks horror.
Nee.
Het huis van mijn ouders. Ook toen wij er gingen wonen.
Ja.
En dan sinds de 70's. Nergens een likje verf tegen aangesmeerd was niet.
Nee, precies.
Maar dat ze dan ook gewoon, dat er dan zo banken en stoelen en schilderijen en kisten en weet ik veel wat staan.
Ja, dat staat.
Het lijkt me zo briljant als je een huis koopt waar zo van, ja, de garage staat nog vol.
Ja, hier of heb de je zolder. De hele boedel.
Als ik niet weg hoef te halen, ben ik al lang blij dat je denkt, doe maar.
Top. Nee, we hadden trouwens in Gent een hotel in een oud klooster, monasterium of zo heet het dan. Dat was denk ik haunted.
Ja?
Daar ging op klaarlichte dag opeens van de zeer oude krakende kledingkast die in de kamer stond, gewoon de deuren zo open, dat we dachten.
Mijn kledingkast poelt ook wel eens een. Had je dit op slot gedaan?
Ik vond dit heftig.
Je ne sais quoi. Ja, ik vind. En dat is misschien omdat ik ben opgegroeid in allemaal nieuwbouwhuizen.
Ja.
Maar daar zaten altijd antieke meubels. En de antieke meubels, zeg maar. We hadden het net over werkend hout.
Ja, dat doet dat.
Kraken gewoon.
Ja.
En ik woon ook in een oud huis. Dat huis maakt ook geluiden waarvan je denkt, waarom maakt het plafond geluid?
Ja.
Maar boven zit ik op de bank ligt en de antieke kast in mijn huiskamer, zeg maar zo, doet.
Ja, dat gebeurt ook gewoon.
Dat is werkend hout.
Maar het was zo intens dat die deuren zo open gingen.
Maar misschien omdat ik, zeg maar, opgegroeid ben tussen alleen maar antieke meubels.
Ja, ik alleen maar IKEA.
Ik kijk niet op of om nee. van een krakend huis of meubel.
Nee.
Want ook mijn ouders, die wonen dus in een 120 jaar oud huis.
Ja.
En die hebben een kroonluchter in de huiskamer hangen. Met zo'n bol onderaan.
Oh ja, ja, zo'n koperen.
Dat je, nee, gewoon of zo'n kristallen.
Oh, bol. Niet zo'n boeren kroonluchter.
Nee, echt een kroonluchter.
Ja.
Maar dat je op de bank zit en je weet dat er verder niemand in dat huis is.
Dus, ja.
Want als je boven loopt, beweegt de kroonluchter ook.
Mhm.
Maar dat iedereen op de bank zit en dat die bol opeens, zeg maar, gaat bewegen.
Oh ja.
En we maken altijd het grapje, de architect Jan.
Ja.
Zo van, Jan vindt het goed.
Hij is er.
Ja. Hij is er en hij keurt het goed. Maar mensen gaan erin, op het internet ook altijd vanuit dat als er iets haunted zou zijn, dat het dan meteen een soort van evil, doodgemartelde tweelingen zijn.
Ja, maar dat
denk van. Nou zo, misschien is er iemand dood gegaan in het huis. Denk van, ik durf op fucking graf te zweren dat er in mijn huis meerdere mensen zijn dood gegaan. En waarschijnlijk ook bevallende moeders en baby's.
Ja, precies.
Bejaarden.
Maar dat hoeft niet per se negatief te zijn. Er zijn ook mensen die daar een leuk leven geleid hebben.
Als je fijn in bed doodgaat.
Ja.
Nadat je daar fijn gewoond hebt, dan.
Maar ja, dan ga je over naar geen weide.
Ja, maar ik vind ook. En dit klinkt dan maar misschien heel raar. Maar in sommige huizen heb je een soort van fijn gevoel als je daar binnenkomt.
Ja.
En in andere huizen niet, zonder dat je weet waarom.
Ja.
Het is niet van, oh, het is hier leuk aangekleed en hier niet. Nee. Als je ergens binnenloopt, dat je meteen zoiets hebt van... Of dat nou je eigen vibes. Nieuwe huis is of iemand anders huis. Maar dat je denkt van, dit is een fijn huis.
Ja.
En misschien is dat ook een soort van het gevoel van dat mensen daar altijd een relatief fijn leven hebben gehad.
Ja,
dat maar klopt. Dat is bij haunted huizen nooit een optie. Zo van,
nee.
Anita en Gerard hebben hier 12 wolk van baby's gekregen en een fijn leven gehad. En zijn daarna tevreden in bed gestorven.
Nee, want dan is er altijd nog een Henk komen die dan die 12 baby's
heeft. Ja, die 12 baby's zijn gebarbecued. En die moeder die is, weet ik veel, in tweeën gespleten in bed. En Henk heeft daarna daar nog in zijn eentje zichzelf in een shotgun door het hoofd geschoten 2 jaar later. En al deze mensen zijn pist en niet verder.
En je hebt een horrorfilm.
Ja. Zullen we een gezellig horrorfilm maken?
Ja, dat is leuk.
Met Anita er niet weg wou van de villa.
Ja.
Omdat ze het daar altijd zo fijn heeft gehad. En dat Anita altijd zo op de schommelstoel in de theekamer gewoon zo... ja, fijn.
Klinkt al... Is het Winchester...
De Cozy Edition.
Oh, de Cozy Edition.
Winchester was niet heel cozy.
Nee, dat klopt.
Ik ga ook een keer een aflevering over de Winchester Mansion doen.
Dat is goed.
Ik vind het wel architectonisch verantwoord.
Ik wil daar gaan. Ja, jij bent daar geweest, hè? Ja. Ik wil daar graag een keer naartoe.
Voor de mensen thuis, als je ooit in de buurt van San Francisco bent, aan de zuidkant van de baai, dus dat is niet echt in San Francisco, heb je de Winchester Mansion van Sarah Winchester, de vrouw van meneer Winchester van de geweren. Daar kun je heen. Fucking vet. Er is een horrorfilm over. Terwijl ik ben daar geweest.
Rose Red. Ik kreeg van Stephen King.
Ja, maar je hebt ook nog eentje. Die heet gewoon...
The Diary of Ellen Rimbauer. En je hebt nog Winchester. Ja, dat klopt. Met, hoe heet zij? Met Judy Dench of zo?
Weet ik niet. Zou kunnen. Maar het is een fucking vet gebouw. Met een fucking vette geschiedenis. Daar gaan we een aflevering over doen. Met een Bloody Mary.
Ja, nee.
Als je daar bent. Ik vond dat... Ik ben 3 keer in Amerika geweest.
Ja.
Ik vond de Winchester Mansion van alle keren dat ik in Amerika ben geweest
het hoogtepunt. Oké, okay. Ja, ik wil daar heel graag een keer naartoe.
En ik ben in hoeveel staten ben ik geweest? 7 of 8?
Oh, ik in 2. New York en New Jersey.
We gaan dat doen. Ik ga hier een aflevering over maken. Ik heb hier nu 4 dingen staan waar ik een aflevering over
wil maken. Dat is heel fijn.
Dus,
ik heb de volgende ook al op de planning staan, volgens mij.
Ik ga Alexander zo vragen uit welk land hij een drankje wil regelen voor de volgende keer. Dan doen we die.
Ja, dat is goed. Ik heb nog 1 ding. Die kerk is helemaal glas in lood. Maar 1 raam was zeer modern. Ook vond het heel mooi.
En dit is waarom Alexander en ik samen een podcast hebben. Omdat alles wat ik vet vind, vindt hij niet vet.
Ik vind het bijna...
Maar jij hebt nu voor het eerst, denk ik, oude meuk gedaan.
Ja, dat denk ik ook.
Meteen boekwerk geschreven.
Meteen
dit
boekwerk.
Dit is echt een graflange aflevering. Ja,
we gaan er ook mee stoppen.
Wij danken jullie voor jullie aandacht en geduld.
Ja. Ga naar Gent trouwens. Als je daar
ga
bent.
Ga naar Gent en ga naar San Francisco.
Ga hier naartoe. Ja.
En dan horen jullie ons de volgende keer.
Doei!